Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik ben Caroline Hertog van Uitkomen met je Inkomen. Financieel coach voor mensen die goed verdienen, maar toch financiële onrust en stress ervaren. Die geld daardoor ook helemaal niet zo leuk vinden, maar zich wel realiseren dat ze er toch echt wat mee moeten. In deze podcastserie ga ik in gesprek met experts en ex-klanten over geldzaken. Mijn gast vandaag is Noël Heidsma. Noël, welkom. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
En in mijn werk zie ik dagelijks hoe geld, keuzes en gedrag verweven zijn. Hoe slimme, ambitieuze mensen vastlopen in patronen, gesprekken vermijden en blijven hopen dat dingen vanzelf goed komen. Vaak gaat dat niet over de cijfers, maar over communicatie, verwachtingen, ruimte innemen en grenzen stellen. Kortom, over onderhandelen. En precies daarom wilde ik jou in mijn podcast. Jij hebt zoveel gedaan, van het bouwen van een snelgroeiend bedrijf met honderden medewerkers, tot het begeleiden van ondernemers en teams wanneer de belangen groot zijn en de emoties soms net onder de oppervlakte liggen. Jij weet wat er gebeurt als gesprekken vastlopen, als er te veel aannames in de lucht hangen, of wanneer niemand echt durft te zeggen wat er speelt. Wat ik zo mooi vind aan jou en je werk, is dat je naar de mens kijkt. Hoe iemand communiceert, wat er onzichtbaar meespeelt, hoe we keuzes maken of juist keuzes vermijden. Maar ook hoe we onderhandelen met collega's, met klanten, met partners, met kinderen. Maar, vooral niet vergeten, met onszelf. En daarom ben ik heel blij dat je er bent, Noël. Ik ga je alles vragen over hoe je sterker, bewuster en effectiever kan onderhandelen. In het dagelijks leven en in de gesprekken die impact hebben. Noël, welkom.
Nou, dankjewel.
Leuk dat je er bent. Dekt dit een beetje de lading?
Ja, zeker.
Ja?
Ja, vast. Ja.
Wil je jezelf anders ook nog even voorstellen?
Oh, nou, zo'n verhaal is dat best lastig. Sorry. Nou, misschien is het leuk om te vertellen hoe ik aan onderhandelen ben gekomen. Waarom ik dat een prachtig onderwerp vind. En dat komt eigenlijk omdat ik studeerde in Barcelona, deed ik een mastersopleiding. En daar hadden we een semester hadden we onderhandelen.
Ja.
En daar kregen we een van de eerste cases die we kregen. Dat was iets met een auto enzovoort. En iedereen werd in tweetallen de gang opgestuurd. En daarna werden alle resultaten met elkaar vergeleken. En serieus, ik denk dat misschien 30 koppels die hadden onderhandeld. En de slechtste onderhandeling had iemand 50 euro. Of de equivalent van nu 50 euro. Dat was echt lang geleden, dus het ging nog in peseta's. En de ander had 10.000. Terwijl iedereen had dezelfde casus. Hoe kan het dat daar zo'n verschil in zit? Nou,
ja.
Dat vond ik ontzettend interessant. En met mijn huisgenootje vonden wij dat allebei helemaal super interessant. En die zomer gingen wij samen op vakantie. En gingen onder andere, heel bijzonder, een van de mooiste plekken ter wereld waar ik ooit geweest ben, gingen we naar Kashmir. We waren bij een studiegenootje in India bezoek en toen dachten we gaan ook naar Kashmir. Het is best bijzonder om in Kashmir te komen, gegeven de oorlogssituatie daar bijna altijd. En wij onderhandelen over nachtjes slapen op zo'n houseboot. Nou, hartstikke leuk, die houseboot had 3 kamers. En wij onderhandelen en we hadden echt super goed onderhandeld. Dus wij betaalden misschien niet $5 of $6 per nacht, maar wij betaalden maar $3 per nacht. Nou, het ging überhaupt nergens over eigenlijk qua bedrag. En na een paar dagen komen we 2 andere dames tegen, 2 Duitse dames. En we zitten even op het achterdekje te kletsen met al die waterlelies om ons heen. Helemaal prachtig. En zij zeggen, goh, wat een heerlijke houseboot is dit. Hè? En de service is fantastisch. En het eten is zo lekker. En wij hadden al 2 dagen curry gegeten. Waar nou misschien net een botje van een kip in zat. Maar die kip die was echt heel hard overheen gevlogen. En wij zeiden, eten? Kip? Curry? Ja, en toen zeiden we, hebben jullie warme douche? Ja, zij hadden warme douche. Nou, die hadden wij ook nog nooit gehad. En toen dachten we, ja, Nou, we moeten toch nog iets verder leren over dat onderhandelen. Want zo goed waren we hier niet in. We hadden onze kip uit de curry geonderhandeld.
Ja, precies. Jullie hebben zo ver naar beneden onderhandeld dat ze hem ergens op moesten gaan verdienen.
Precies.
Was dat het?
Precies. Ja. Dus het leuke is, en, nou ja, en dat ben ik daarna nog zoveel in mijn leven tegengekomen. Dus overigens één dingetje. Jij zei over onderhandelen met kinderen. Ik zeg altijd, onderhandelen doe je de hele dag. Iedere dag met jezelf, met anderen. Maar opvoeding lijkt toch een beetje meer op chantage dan onderhandelen.
Daar gaan we het over hebben. Ja. Ook dat gaan we aanraken. Want ik ga je van alles en nog wat vragen. En een hele belangrijke zal de salarisonderhandeling worden.
Ja.
Want daar ben ik natuurlijk heel benieuwd naar wat je ons daarover kan leren. Maar voordat we echt de diepte induiken over de salarisonderhandeling. Neem ons eens mee. Want we onderhandelen de hele dag. Kan je daar eens voorbeelden van geven? Hoe we onderhandelen met onszelf. Hoe dat begint als we 's morgens wakker worden.
Nou, precies. Die. En? Wat doe je dan? Blijf je nog even liggen?
Ja, wij snoezen.
Ja.
Even snoezen.
En is dat een onderhandeling met jezelf of niet?
De eerste keer niet. De tweede keer wel. De eerste keer is ingebouwd. Die is geaccepteerd.
Ja.
Ja.
Maar het is altijd... Daar begint het eigenlijk. En dan... En dan is het, wat trek ik aan? Ga jij koffie maken? Ga ik koffie maken? Of het ontbijt? Weet je, eigenlijk is een vraag aan iemand anders stellen, is al een, en dat is heel extreem gezegd natuurlijk, maar eigenlijk is dat een mini-onderhandelingetje.
Ja.
Want als jij zegt tegen je partner van, maak jij de koffie vandaag? Kan hij ook nee zeggen?
Ja.
En... Het zal je waarschijnlijk verbazen als hij nee zou zeggen.
Ja, heel veel dingen, als ik even terugkijk, als jij dit zo zegt, dan denk ik van, hé, maar er zitten eigenlijk heel veel patronen in. Het is zo logisch wie wat doet bij ons in huis.
Ja.
Ieder heeft zo zijn eigen taken. Je weet eigenlijk zonder wat te zeggen, weet je al precies wie wat doet.
Ja.
Maar dat is natuurlijk wel gegroeid.
Dat is gegroeid. En daar zit ook, en dit is, ik vind het zelf ook vrij extreem, weet je, de onderhandelings... Goeroes die zeggen dan van, ja, weet je, iedere vraag is een onderhandeling. Is een, nou ja, ik vind het ook wat ver gaan. Maar het geeft wel een onderliggend ding aan. En dat is de aannames die je doet.
Ja, zeker.
En als je het nou hebt over waar gaat het mis vaak in communicaties, is de aanname. Zij zal wel, hij zal wel. We kunnen waarschijnlijk niet. En ik vraag me altijd af. En zonder te denken dat ik die fout nooit maak, absoluut. Maar ik vraag me altijd, vraag het even.
Ja. Ja, maar bij aannames denken we het al te weten.
Ja.
Ja, ja, klopt. En terwijl je dat zat te vertellen, zat ik ook te denken... de gevaarlijkste is dat je inderdaad de aanname doet waarom iemand iets wel of niet doet.
Ja.
Want we hangen er meteen een oordeel aan vast... Van dat hij zal wel dat of dat bedoelen. Of zij zal wel, ze zegt dat. Maar dat is helemaal niet zo. Want in werkelijkheid bedoelt ze dat. Dat we denken dat we in het hoofd van de ander kunnen kijken. Ja.
Ja. Nee, en dat begint eigenlijk al... Nou ja, we gaan meteen een beetje de diepte in. Maar dat begint eigenlijk al met luisteren. Hè? De grap is... Ga er maar eens op letten. Als je... met iemand in gesprek bent. En jij bent in gesprek. Je doet dit soort gesprekken, maar je hebt natuurlijk ook met je klanten. Heel vaak zul je toch jezelf erop te betrappen. Dat luister je echt? Of ben je al de volgende vraag aan het verzinnen?
Of het antwoord in je hoofd
of het
al
antwoord,
aan het invullen.
Ja, en met het antwoord invullen ben je meestal ook al de volgende vraag aan het verzinnen. En dan schrijf je alvast op wat je denkt dat iemand gaat zeggen. En dan ga je door naar het volgende. Terwijl als je echt achterover gaat leunen. En echt gaat luisteren. En bij wijze van spreken. Daar heb ik nog een grappig voorbeeld van. Die laatste drie woorden is herhaald van iemand. Dat noemen ze spiegelen. Dan loopt het gesprek door. En dan krijg je verdieping. En... je hebt een heel grappig boek over onderhandelen. Of heel grappig. Je hebt een goed boek over onderhandelen. Is van Chris Voss. Die was FBI negotiator. En die heeft een boek geschreven. Never Split the Difference. En dat is natuurlijk een interessante titel. Want je hebt allemaal wel eens. Hè, je hebt een onderhandeling. De een zegt 1000, de ander zegt 500. En je kijkt elkaar aan en zegt, oké, 57.
57 zijn we rond.
Maar waarom? Waarom? Nou, dit boek heet dus Never Split the Difference. En er zijn natuurlijk best wel momenten dat je misschien wel de difference wil splitten. Maar dat maakt even niet uit waar je het over... Maar hij geeft allemaal voorbeelden en manieren waarop je... eigenlijk die onderhandeling goed kan doen. En ene is dus die ik net zei. Je herhaalt gewoon de laatste 3 woorden. Nou, ik was... dat is alweer een tijdje terug. Ik was bij vrienden op bezoek. Ken ik al 40 jaar. En ik zie het boek liggen. Dus ik zei, leuk, wie heeft het gelezen? Ja, zegt hij, ik heb het gelezen. En zij zijn ook al bijna 40 jaar bij elkaar. En zij begint te lachen. Dus ik zeg, wat is er te lachen? En waarop hij, ik zeg, vertel op, weet je. Dus ze begonnen allebei keihard te lachen eigenlijk. En hij zegt, ik had het boek gelezen. En ik heb besloten, we gingen samen een weekendje weg. En toen heb ik besloten om dat het hele weekend te gaan doen. Haar laatste 3 woorden te herhalen.
Oh, echt.
En natuurlijk als iemand zegt, wil je koffie? Dan ga je niet zeggen, wil je koffie? Maar weet je, in een gesprek. Hè?
Wel in een gesprek. Als het er echt over gaat.
Nou, heeft hij gedaan. Wat denk jij, Caroline, wat op zondagmorgen zij tegen hem heeft gezegd? Toch is lekker 2 dagen onderweg.
Wil je stoppen met mij iedere keer te herhalen?
Nee.
Nee?
Nee. Dat is bijna wat iedereen denkt. Nee, wat zij zei. Schat, wat kunnen wij goede gesprekken hebben, hè?
Oh, echt? Dus zij heeft daadwerkelijk gevoeld wat het deed.
Yes.
Daar ben ik heel benieuwd wat je hierop gaat zeggen. Want ik heb nu al een aantal podcasts opgenomen. Ik heb ze teruggeluisterd. En ik vond het van mezelf heel irritant dat ik de laatste paar woorden van mensen herhaalde. Dus ik heb me voorgenomen, daar ga ik mee stoppen.
En waarom vond je het irritant?
Omdat de luisteraar die woorden al heeft gehoord. En dan ga ik ze nog eens herhalen om vervolgens het gesprek weer door te laten gaan. Waarom heb ik de behoefte om die laatste 3 woorden te herhalen, dacht ik.
En wat gebeurde er met...
Het gesprek ging door. Het gesprek ging door, maar terugluisterend. Maar nu jij dit vertelt, realiseer ik me. Je bent op jezelf gefocust als je een gesprek terugluistert. Van, maar hoe deed ik dat? En wat kan ik verbeteren? Wat kan ik veranderen? En daarin viel mij dat op. Maar ik ga weer luisteren en kijken, wat deed dat met het gesprek? Want dat is
precies
eigenlijk wat we dan willen weten.
Precies.
Ja, wat goed.
Ik denk niet dat het er iemand...
Heel toevallig, want dit was dus gisteren in de auto toen ik een podcast aan het terugluisteren was. Ja.
Maar ik denk echt dat je gaat op... Want wat er gebeurt is als je tegen iemand zegt van... willekeurig... nu ook, hè. Van, als je zegt van, ik ga het nu terugluisteren. Oh, je gaat het nog een keer terugluisteren.
Ja.
Want dan zeg jij, zei daarna, want ik ga het nu nog een keer terugluisteren om te kijken wat het... En dus die herhaling
maakt dat iemand de verdieping ingaat.
Ja.
Dat is eigenlijk wat hij doet.
Ja.
Ja. Nou, mooi om te weten.
Ja, dus probeer het van het weekend even met je partner.
Ik ga het uitproberen. De gesprekken.
Ja, het is ook leuk. En je merkt ook als je het meer bewust gaat doen... Kijk, ik doe ook mediations en ik ben ook vertrouwenspersoon, weet je. Ik doe eigenlijk, en ik coach mensen. Dus ik heb heel veel van dat soort gesprekken.
Nou ja, jij doet sowieso heel veel gesprekken die echt ergens om gaan. Om iemand verder te brengen, om dingen op te lossen. Dus je hebt gewoon ook heel veel ervaring met gesprekstechnieken.
Ja, dat klopt.
En maar zijn die altijd terug te voeren op onderhandelen? Denk je?
Nee.
Soms zijn het ook...
zijn gewoon ook gewone gesprekken natuurlijk.
Ja.
Maar misschien wel dat het voor de persoon zelf een onderhandeling...
in zich heeft.
Ja, dat zou kunnen. Maar dat is een beetje... het heel letterlijk nemen.
Ja.
Maar er zit nog een ander ding achter. En dat is eigenlijk dat ik geloof dat... Of ik eigenlijk werk vanuit het idee dat de noem het maar even de wijsheid. Misschien is dat een groot woord. Maar de wijsheid of het gevoel of de kennis wel al in de mensen zitten. En dat het mijn taak eigenlijk is om dat eruit te halen.
Om dat eruit te krijgen, ja.
En heel interessant als je boeken leest over communicatie. Dan oordelen is de dood in de pot. Het is ook heel interessant als je het over feedback gaat hebben. Maar dat doen we een andere keer, denk ik. Oordelen, maar adviezen geven is ook zoiets. En natuurlijk zijn er momenten waarop je, en zeker bij jou en jouw werk.
Ja, bestaat voor een deel uit advies geven.
En,
ja. Een andere invalshoek geven. Zie ik het altijd.
Ja, en soms is het ook dat je denkt van, nou, ik ga het nu gewoon alvast maar zeggen, want dat scheelt 20 vragen stellen en dus een half uur. En anders waren we er ook gekomen. Maar weet je, je krijgt commitment op iets als iemand het zelf bedacht heeft, hè?
Klopt, klopt. En ik denk dat je ook gelijk hebt. De antwoorden zitten in iemand zelf. Kan diegene er alleen bij?
Precies.
Dat is vaak de vraag. Ja. Ja.
Ja. Ja. En ik zeg wel eens, ik heet Noël. En iedereen denkt dat alleen maar kerst betekent. Maar dat is eigenlijk niet zo. Noël betekent eigenlijk, ik heb nog een briefje van mijn moeder, waarop al mijn voornamen staan. En waarop mijn moeder de betekenis achter de namen heeft geschreven. En daar staat bij Noël, brenger van licht. En eigenlijk vind ik dat wel is dat misschien ook wel een beetje mijn leidraad? Van, ik vind het heel fijn om mensen een beetje licht te brengen. Weet je,
licht te schijnen op datgene wat er is.
Of licht aan het eind van de tunnel. Of gewoon, ja, weet je, het iets lichter te maken. In de zin dat het soms ook gewoon luchtiger is. Ik hou ook wel van een beetje humor erbij.
Ja, mooi. Ja. Wat goed. Dus eigenlijk heeft jouw moeder een vooruitziende blik gehad. Ja. Toen ze jou de naam gaf.
Ja,
of jij bent het na gaan leven.
Ja.
Het zal hand in hand zijn gegaan.
Precies.
Hey, en heel vaak vinden we onderhandelen lastig. Ik weet dat wij een keertje met het gezin in Italië waren, bij de toren van Pisa. En daar liepen mannen met horloges en kettingen. En nou, daar ga je dan ook afdingen. En dat mijn meiden zeiden, mam, nee, niet doen. Ik schaam me kapot. Wat maakt onderhandelen over een prijs, onderhandelen voor, nou ja, of dan straks dat we het over salarissen gaan hebben. Wat maakt onderhandelen zo ingewikkeld?
Nou, er zitten twee dingen aan. Eén is is dat het een beetje cultureel bepaald is, hè?
Zeker.
Ik heb een jaar in Indonesië gewoond en heb daar een hotel. En nou, eigenlijk, ik weet dat wij op een gegeven moment een keer kunstwerk hadden gekocht. En waren heel trots dat we 40% van de vraagprijs hadden betaald. En we werden echt rechtstreeks uitgelachen. Want meer dan 10% was eigenlijk te veel.
Was al te veel, ja.
En later ben ik daar bij bepaalde dingen echt. Als je dat op een gegeven moment weet, dan ga je het natuurlijk heel anders in. Wij zijn het eigenlijk niet zo gewend.
Wij zijn het ook niet gewend. Ik kan me herinneren toen wij inderdaad, wij hebben dan heel veel door Azië gefietst. Ik en mijn ex-man. En daar vonden we het ook heel ingewikkeld. En weet je wat we vooral heel ingewikkeld vonden? We rookten in die tijd. En dat we iedere keer weer over dat pakje sigaretten, we wisten precies waar we op moesten uitkomen. Maar iedere keer weer moesten we de onderhandeling
het spelletje
in.
Weer doen.
Ja. Ja. Ja, en daar zijn wij Nederlanders, hebben daar geen geduld voor.
Nou, we hebben er geen geduld voor en vinden het totale onzin, omdat iedereen
al weet.
Maar dat
is wel cultureel bepaald. Ja. Want als je het daar niet doet, zien ze je niet voor vol aan.
Nee.
Of dan ben je arrogant.
En dan komt er ook nog een ding bij. Nou, dat had ik dan met name op de markt in Indonesië wel. Ja, of iets nou 1 euro of 1,20 euro. Weet je, ik gun het ze. En dat bedoel ik niet mee.
Dus ook heel herkenbaar.
Het kan me niet schelen. Maar vergeleken bij wat wij gewend zijn voor datzelfde ding te betalen, wat misschien wel een tientje is. Ja, wat zou je dan moeilijk gaan doen?
Ja.
Dat weten zij ook. Dus zij, weet je, het spel blijft. Ze laten je niet het spel niet spelen. Dus ja, je gaat het spelen. Maar wij zijn zo gewend dat als we een winkel binnenkomen, er staat een prijs of het gaat op de weegschaal of wat dan ook. Het is allemaal heel duidelijk. Er is geen
onderhandeling.
Geen onderhandeling. Maar, en het grappige is, ik moet nu aan denken, dat ik van de week, want er zit bij mij in de buurt een geweldige Algerijnse traiteur. Twee hele leuke jongens. En er ligt buiten liggen altijd de mooiste artisjokken en de mooiste aubergines. En nou, ik ging daar wat eten halen van de week. En hij zei, nou, welke groentetjes wil je? Hij zei, jij lekker doppertjes met artisjokken. Ik zei, nou, ik hou eigenlijk niet zo van doppertjes. Nou, zegt hij, dan vis ik toch de artisjokken eruit. En nou, dat vond ik al super lief.
Ja.
En toen zei ik, ja, maar jij hebt sowieso, elke keer als ik hier langsloop met mijn hondje, zie ik altijd die prachtige artisjokken en aubergines. Nou, zegt hij, dan neem je er ook toch een artisjok mee. Dan krijg je die van mij. En, nou, zeg, nou, maar moet je er wel wat lekkers van maken? Ik zei, ja, dat ga ik zeker doen. Dus, nou, oké, okay, dus ik. En toen ging ik afrekenen. En toen kon je fooi geven. Ik zou daar nooit fooi geven.
Maar
nu
wel.
Dacht ik, ja. Maar ik kreeg al die aubergine, of die artisjok van hem. En, ja. En hij deed er nog allemaal andere lekkere dingetjes bij. En, ja.
En dan wel.
En dan
ja.
wel.
Ja.
Dus het gaat, en dat is het. Het ene stuk is van onderhandelen is, zeg maar, hè, het gaat echt over geld. Of over waarde. Of, hè, maar het andere stuk is die relatie.
Klopt.
En ik heb ik weer, ik heb geen relatie met deze leuke Algerijnse jongen. Maar
je
hebt wel een soort van relatie. Want ik ga
er
nu wel vaker komen.
Ja.
En hij heeft die relatie gecreëerd.
Klopt.
Want ik was er nu voor het eerst, omdat een vriend van mij zei, joh, het is super lekker. En ik was er alleen ooit al alleen maar langs gelopen. En nu was ik er naar binnen gegaan en hij heeft een relatie gecreëerd.
Ja.
En als ik erover nadenk, zijn die bakje groente was best duur. Maar ik ga er met liefde nog een keer heen, want het was ook heel lekker.
Ja.
En misschien krijg ik dan wel een aubergine mee.
En toch werkt het zo, want ik weet dat zeker een paar jaar geleden in Griekenland kreeg je na het eten, kreeg je altijd van het huis nog zo'n glaasje ouzo.
Mm-hmm.
Of je glas werd nog even extra bijgeschonken. En ook bij ons werkte dat zo. Je gaf een extra fooi.
Ja.
Want je had wat gekregen.
Ja.
Ja, dat is wel heel herkenbaar. En waarom vinden we het dan toch ingewikkeld? Wat maakt dat we het inderdaad cultuur bepaalt? Maar wat maakt dat wij dat ingewikkeld vinden? Bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Ze zeggen altijd, als je een auto gaat kopen, moet je onderhandelen.
Ja.
Wat maakt dat het ingewikkeld is?
Nou, waarschijnlijk. Ja, één ding is altijd ook dat je het gevoel hebt van, doe ik het goed?
Ja.
Je eigenlijk niet weten of je het goed doet. Want,
doe ik te veel, doe ik te weinig?
Ja, want als je te weinig onderhandelt, doe je het niet goed. En als je te veel onderhandelt, doe je het ook niet goed. Dus
schaadt je de relatie.
Ja, of krijg je de auto niet. Of die je toch wel graag wilde hebben, want je vond dit juist de leukste kleur, whatever. Dus dat is ook een beetje. Die balans is best lastig te vinden. Van wanneer schaad ik inderdaad die relatie? En wanneer doe ik mezelf tekort? Dus dat vinden we al een beetje lastig. Plus dat dingetje van dat iedereen naar je staat te kijken. Van,
wat is die nou aan het doen? Want dat doen wij hier niet.
Dat doen we hier niet. Terwijl we allemaal weten dat we het wel doen. Want als we een huis kopen of we gaan salaris of wat dan ook. We onderhandelen best wel veel. We doen het eigenlijk wel. Maar we doen net alsof we het,
niet zo veel doen.
En bij sommige dingen is het wat dat betreft ook belangrijk. Maar je weet zelf ook. En dat is ook in je gunt het iemand ook. Dus daar komt weer die relatie op een gegeven moment in. Hè. Op een gegeven moment is het ook een beetje aanvoelen. En een beetje proberen ook. En als je dat met een. Weet je, het maakt natuurlijk heel veel uit hoe je dat doet. Hè, want dan komt
doe je
ook,
het met een lach of ga je met gestrekt been in?
Precies. En dan ook die verbale of non-verbale communicatie, waarvan. Wat 80-90% misschien is van onze communicatie. Want ook nu, hè, met alle appjes, met alle e-mails, met en niet, en zelfs niet eens bellen, maar onderhandelingen die je bij elkaar niet ziet, maakt dat ook lastig.
Maakt het heel ingewikkeld. Ja. En gebruik ik dus maar heel veel emoticonnetjes om mijn gevoel weer te geven.
Ja.
Probeer je daar dan weer mee te doen.
En dan ben je een stomme boemer die net de verkeerde zei.
Ja. Nou, dat ben ik dan maar. Hey, zijn er eigenlijk verschillende onderhandelingsstijlen?
Ja.
Want we hebben het nu over de non-verbale communicatie, om het leuk, om het luchtig te houden.
Ja.
Of het gestrekte been erin. Maar zijn er verschillende stijlen die je kan hanteren?
Ja, zeker. En eigenlijk hebben bijna iedereen heeft wel een stijl die prevaleert, zeg maar.
Ja, zo'n voorkeurstijl, zo doe ik dat.
Ja, wat een beetje de natuurlijke houding is van iemand.
Ja.
En daar heb je leuke testjes voor die je kan doen. En dan komt er een bepaalde stijl uit. En meestal klopt dat wel ongeveer.
En dat zijn dan testjes door middel van vragen die gesteld worden?
Ja, okay. Vragen,
misschien leuk als je die hebt, dat we hem in de show notes zetten straks.
Ja, dat zullen we zeker doen.
Mocht iemand dat
doen.
Interessant vinden om dat even te doen. Maar vertel.
Nou, je hebt eigenlijk stijlen? vijf stijlen.
Oké. Okay.
En
meer dan ik dacht.
Ja, en die gaan eigenlijk over twee assen. Dus de ene as is de relatie.
Ja.
En dus je vindt de relatie heel belangrijk. Of niet zo belangrijk. En de andere is de inhoud. Je vindt de inhoud heel belangrijk. En de relatie kan je niet zoveel schelen. Nou, op het moment dat jij die auto koopt. En je koopt die auto in Doetinchem. In mijn geval kocht ik mijn auto in Doetinchem. Die garagemeneer ga ik nooit meer zien. Dus alleen de inhoud is belangrijk.
Ja.
Ik wil de beste prijs voor die auto. Zou ik nou een nieuwe auto kopen bij mijn garage in Amsterdam, bij Dennis en Dennis? Ik heb een hele goede relatie met Dennis. En Dennis die doet allemaal dingetjes voor mij. Dan ga ik niet, want ik weet dat ik bij de volgende servicebeurt anders dat bedrag wel terugkrijg op de rekening.
Ja.
Dus daar is de relatie ineens belangrijk. Wil je nog steeds een goede prijs? Maar die prijs heeft een andere waarde, omdat er dingen omheen zitten. En dat
de relatie belangrijk is en je hem ook vertrouwt. En weet dat hij jou ook een goede auto gunt.
Ja.
Dus vertrouwen speelt dan ook ineens een rol.
In iedere relatie spreekt een... je gaat er nog steeds vanuit dat ook die auto in Doetinchem... het bij Utrecht ook nog doet. Hè?
Laten we daar vooral op vertrouwen. Over vertrouwen gesproken.
Nou, je hebt zeg maar waar je heel erg op de inhoud zit en weinig op de relatie. Dat is zeg maar de competitieve stijl. Hè?
Okay.
Winnen, winnen, winnen. Ik wil winnen. En ik
wil de laagste prijs betalen voor de allerbeste auto.
Ja, ja. Dat is winnen.
Oké.
Okay. Dan heb je de andere kant van, ik laat alles gaan, ik laat alles vallen, als de relatie maar goed blijft.
Ja, dat zijn de pleasers.
Dat zijn de pleasers, dat is accommoderend. Dat is natuurlijk wat je best wel vaak mensen ziet doen in relaties.
Ja.
In persoonlijke relaties, ja. In huwelijken, in partnerschappen. Dus dat is het accommoderende. Dan heb je de mensen, een soort schildpadden die hun kopje intrekken. En eigenlijk het en niet over de relatie en niet over de inhoud wil hebben. Die vermijden het. Is dat altijd slecht? Nee, helemaal niet. Zeker in werksituaties kunnen er onderhandelingen zijn. You couldn't care less. Weet je, het maakt niet uit wat er gebeurt. Nou, dan vermijd je het. Of je neemt een beslissing. Of je laat iemand anders doen. Hè? Dat kan ook heel goed.
Kan
delegeren
ook.
Kan ook. Nou, dan heb je... We gaan lekker wel split the difference doen. Dus we gaan lekker in het midden zitten. En dan... dat zijn de mensen die de compromissen sluiten. Je moet meteen denken aan kabinetsonderhandelingen. Van Zijn er nou onderhandelingen die compromising zijn? Gaan we allemaal overal compromissen sluiten? Of, en dat is de vijfde, gaan we de taart groter maken? Gaan we kijken naar hoe kunnen we die, wat is belangrijk voor jou qua inhoud? Wat is belangrijk voor mij? Hoe houden we die relatie goed? En nou ja, een voorbeeldje bijvoorbeeld in salarisonderhandelingen. Je werkgever zit knalvast in een cao. Het is deze cao. Het is die treden in die schaal. Maar misschien kan er wel iets op flexibiliteit. Of kan er iets met...
Een secundaire arbeidsvoorwaarde. Een andere secundaire, sporten bijvoorbeeld.
Of andere extra's. Of wat dan ook, weet je. En dan gaat het er op een gegeven moment... Nou, dan ga je dat onderzoeken. En dat is, zeg maar, de collaborating. Dus dat je echt samenwerkt om tot iets nieuws te komen.
En dat is eigenlijk de win-win die je dan zoekt. De win-win die je zoekt. We maken de taart groter, zodat we allebei...
Ja. En jij hebt waarschijnlijk nu al dat je denkt...
Ik zit te denken van, oké.
Ik val vaak in dit potje.
Ik herken van vroeger, want ik ben heel erg harmonieus uit mezelf. Ik ben altijd op zoek naar de harmonie en het evenwicht en... Dus ik denk dat ik inderdaad in het verleden, zeker binnen relaties, wel heel erg, hoe noemde jij dat?
Accommoderend
was. Op het moment dat het lastig wordt, ben ik heel snel zo van, nou weet je, laten we inderdaad maar splitten. Maar ik ben eigenlijk altijd wel op zoek naar die win-win. Ja. Hoe kan ik en jou een goed gevoel geven en mezelf, zodat we er beter, groter uitkomen. Dus ik ben heel benieuwd als ik de test maak, welke dan overheerst. Want die drie herken ik wel.
Ja. Nou ja, en de kunst is eigenlijk dat te doen waar je...
Afhankelijk van de situatie zet je het in.
Ja, ja, en dan is er nog één. Wat doe jij als je tegenover iemand zit in een onderhandeling die heel competitief is? En dus die echt op de inhoud gaat en die hele relatie kan hem niet, kan je niet, kan,
dan word ik
kan
heel
hem
klein.
Of haar niet schelen.
Ja.
Ja. Ja. En op dat moment zou het fijn zijn als je herkent: oh wacht, maar dit is iemand die gaat puur op de inhoud en dan ga je dat ook doen.
Dan schakel je ook
naar
die inhoud.
Want de tegenhanger van die competitieve is dat accommoderende.
Ja.
Maar op het moment dat je denkt, nou, kennelijk kan die relatie hem niet schelen of haar. Fijn, dan mij ook niet.
Dan mij ook niet, nee. En dat dus, is dus het interessante van weten wat er gebeurt. Want op het moment dat je het signaleert, kan je een keuze maken. Hoe ga ik daar dan mee om?
Ja.
Wat doe ik dan?
Ja.
Hey, en is dat ook wat er, bij, wat er in persoonlijke relaties dus heel goed kan gebeuren?
Zeker.
Waarbij natuurlijk de relatie altijd belangrijk is op het persoonlijk vlak.
Mag je hopen.
Mag je hopen. Maar dat is dus wel wat er dan gebeurt. En mm-hmm. waarin je kan herkennen van, hé, maar wat gebeurt er nou eigenlijk voor ons?
Ja.
Ja. Want als we het dan even over het geld gaan hebben. Wat ik hier regelmatig aan de tafel tegenkom, is dat er stellen komen die niet met z'n tweeën over geld kunnen praten. Want over geld praten is clashen met z'n tweeën. En als ze hier zijn, dan gaan we het wel over geld hebben. Maar waar we mee beginnen is van, goh, maar waar komt nou eigenlijk jouw geldgedrag vandaan? Wat heb je meegekregen? Hoe ben je opgevoed? Wat heb je gezien bij je vader, bij je moeder? Wat vond je daarvan? Nou ja, enzovoort. En dan gaan we echt de diepte in. En dat is het moment dat stellen heel vaak tegen elkaar zeggen, oh, maar dit wist ik gewoon niet. Maar nu snap ik wat jij doet. Nu snap ik waarom jij zo reageert. En dat is heel vaak het moment dat ik naderhand nog wel eens te horen kreeg van, nou, jij hebt gewoon ons huwelijk gered.
Ja.
Als wij deze gesprekken niet hadden gehad, was het gewoon misgegaan. En dat is inderdaad het begrijpen.
En bij jou komen mensen met, gaat het in principe over geld en financiën.
Ja.
Maar eigenlijk, als dat het onderwerp niet is, er wel vaak een ander onderwerp wat vermeden wordt om... Maar om eigenlijk, omdat iedereen bang is om het erover te hebben, omdat die relatie belangrijk is.
Ja.
En als we het nou maar vermijden,
Dan blijft het rustig.
Dan blijft het rustig. Of als de iemand maar de hele tijd zit te accommoderen. Maar dat is uit balans.
Ja.
En, dan,
ja.
En juist die angst voor doe ik iets verkeerd in de relatie maakt eigenlijk dat het begint te schuren.
Dat je iets verkeerd doet.
En het grappige
de angst dat je iets verkeerd doet, ja. Maakt dat je iets verkeerd doet.
Ja. Ja. En eigenlijk is het interessante dat je met kinderen is dat, zeker als ze klein zijn, is het eigenlijk wel makkelijker op de een of andere manier. Want dan is het gewoon zo. En jij vindt iets heel belangrijk. En dan. En je eigenlijk in die opvoeding leest chantage, die opvoeden heet. Als mama wat zegt, dan. Dan doen we dat, want dat is ook gebleken dat mama meestal wel gelijk heeft. En zo doen we het nou eenmaal. En dan worden ze pubers en dan gaan ze daar op een gegeven moment gaan ze dat uitdagen. En hoezo? Jij zegt dat, maar waarom zeg je dat? En dan is dat omdat mama het zegt echt niet meer de goede reden.
Kom je er
niet meer mee weg? Nee. Nee. Was sowieso niet echt een goede reden. Maar en dan, zeker in die periode met kinderen, dat ze zich aan het losmaken zijn, dan realiseer je heel vaak ook als ouder bij jezelf van, we kennen dit al. Iedereen die kinderen heeft, herkent dit. Bijna iedereen. Dat je, weet je, van,
hoe krijg ik hem nog uitgelegd?
Ja, dat. Kinderen kunnen dan tegen je gaan schreeuwen en of heel vervelend doen en allerlei gedrag vertonen waarvan je zegt, nou, daar heb ik toch 15, 16 jaar ingestopt en dit is het resultaat. En ik heb dat een vriendin van mij die, nou, die had echt, ik zeg, ja, ik word er echt helemaal horendol van. Echt horendol, hoezo? Ze is gewoon in een heksje veranderd. En toen zei ik, weet je, het grappige is, dit doet ze alleen bij jou. En eigenlijk is het een heel rottig verpakt complimentje. Want zij weet dat met jou de relatie niet verbreekt. Ja. Wat er ook gebeurt. Zij kan alles proberen en uitvogelen. En grenzen opzoeken.
Ja.
Want ze weet dat het lijntje niet breekt. Want er zit een hele, die onvoorwaardelijke liefde, die zit daaronder.
Ja.
En dat, dat vind ik ongelooflijk interessant. En dan worden we volwassen en dan hebben we een relatie met onze partners. Nee, je hebt natuurlijk een heleboel, hè, met collega's, met vrienden enzovoort. En dan, dat is niet nooit zo sterk als wat ik net schetste, een goede relatie.
De band met een ouder
en een kind. En dat is ook prima. Want je hebt ook een andere relatie tot elkaar. Hè? Je wil ook in een volwassen manier met elkaar communiceren.
Maar dat heb je wel geleerd in die communicatie met je ouders.
Als
die hebben
wel
laten zien tot hier en niet verder.
Ja, maar ik heb dat bijvoorbeeld niet geleerd.
Nee?
Nee.
Wat deden jouw ouders?
Mijn moeder is heel jong overleden. En toen ik 11 was. En bij ons thuis werd niet meer over mijn moeder gepraat.
Oh, wow.
En waarom? Omdat we allemaal dachten, ja, dan wordt papa verdrietig.
Ja.
Dus dat doen we niet. Dus ik ben echt juist heel erg, ik was echt vroeger van de schaal van accommodating afgevallen.
Ja,
ging mij.
Zo ver kon die niet meer opgerekt worden.
Precies. En
maar wel interessant dat dan juist dit onderwerp jou heel erg is gaan aantrekken.
Ja, omdat ik er een aantal dingen
echt moest leren. Want overal waar het woordje te voor staat, ga je gewoon last van krijgen.
Ja.
En dat is waarschijnlijk wat er bij jou gebeurd is. Je kreeg er last van.
Ja. Zeker weten. Ja. Zeker weten. Ja. En toen heb ik het nog een keer met mijn scheiding heb ik het nog een keer gedaan. Iets te accommoderend geweest. Maar daar heb ik eigenlijk nog steeds. Aan de ene kant heb ik daar nog steeds last van, omdat er nog steeds over een aantal dingen rechtszaken lopen enzovoort. Maar aan de andere kant heeft mij dat ook... toen ben ik op een gegeven moment... Toen zag ik ook dat heel veel... ik begeleid best wel veel start-ups en scale-ups en teams waar zo vaak conflicten zijn. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, nu ga ik anderen helpen om die conflicten te voorkomen of op te lossen.
Ja.
Zodat ze eigenlijk niet de domme dingen doen die ik heb gedaan.
Dus je bent ervaringsdeskundige.
Door schade en schande wijs geworden. Ja. Dacht ik, nou, daar kan ik andere mensen mooi mee ondersteunen.
Ja. Jeetje. Hey, en als we hem nu eens doortrekken naar de salarisonderhandelingen. Ja. Want dat is natuurlijk een hele interessante.
Ja, want dat is echt... Daar zijn we het allemaal over eens. Dat is een onderhandeling.
Dat is zeker een onderhandeling waarbij de relatie heel belangrijk is. Maar ook de inhoud.
Ja.
En waar ieder zijn eigen win heeft. Ja. Maar ook een gemeenschappelijke win.
Ja.
Hoe doen we dat? Hoe ga je op een goede manier je salarisonderhandeling in?
Het allereerste waar eigenlijk, hè, als we het hebben over iedere onderhandeling, echte onderhandeling, is voorbereiding. Voorbereiding.
Ja.
Echt, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. En wat houdt die voorbereiding in? En dat geldt eigenlijk zowel als je een beoordelings- of een functioneringsgesprek hebt. Of een promotie of wat dan ook, met de kans op, we gaan het ook over geld hebben.
Ja.
Of over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Als je gaat solliciteren voor een nieuwe baan. En het maakt dan eigenlijk ook niet zoveel uit of je dan je allereerste baantje is. Of CEO van weet ik veel wat wordt. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Voorbereiding.
En waar bestaat de voorbereiding uit?
Uit twee delen, misschien wel drie. In ieder geval, ga even bij jezelf na, wat zijn mijn USP's? Wat zijn de dingen die mijn waarde
verhogen,
weergeven?
Enzovoort. Mijn unieke eigenschappen, waarom ze gek zouden zijn als ze die niet zouden zien.
Precies.
Ja.
En dan hebben we natuurlijk altijd de interessante... het verschil daarin tussen mannen en vrouwen. Hè? Als mannen ze 10 dingen op in de vacature staan en ze hebben er 5 even gechargeerd. Hè? Dan denken ze dat ze het wel kunnen. En vrouwen hebben er 8 en denken, ik heb er 2 niet. Dus daar zit nog wel een ding in. Dus
vrouwen, wees iets zelfverzekerder.
Precies.
Ja.
Dus het gaat echt over... Wat ben ik waard? Welke ervaring hebben? Wat breng ik mee? Hoe zit de fit?
Wat kan ik toevoegen
cultuur,
aan dit bedrijf?
Wat voeg ik toe?
Ja.
Ik heb denk ik in mijn carrière... duizenden sollicitatiebrieven gelezen. Ik heb in mijn eerste banen... was bij Neckerman reizen... En daar zocht ik een assistent product manager. En serieus, ik heb 800 sollicitatiegebrieven gekregen op die ene vacature. En nog steeds wat mij vaak opvalt, ook als mensen een brief schrijven, is dat ze eigenlijk alleen maar zeggen ik. En vergeten te zeggen, ik kom dit en dit en dit toevoegen. Ja, die toegevoegde waarde die jij hebt, dat is jouw waarde. Nou, dus daar gaat het over. En dan, dus het gaat over jezelf. Welke USP's heb je? Waar zit de waarde? Welke ervaring? Enzovoort. En het andere stuk is, wat weet je van degene die tegenover je zit? Van de persoon zelf, maar ook van het bedrijf en van de sector. Is er arbeidskrapte? Zijn er 1000 sollicitanten? Zijn er maar 3. Dus daar, weet je, dat is ook echt... En dat vergeten mensen vaak. En dan vergeten ze ook nog even... Ondertussen, als je in dit proces bezig bent, even je LinkedIn-profiel aan te passen. Hè? Misschien veel mensen maken weer een mooi cv, maar vergeten dan hun LinkedIn-profiel aan te passen. Terwijl het heel handig is om net even, als jij nou voor deze job gaat en je kunt in je vorige jobs het even zo formuleren dat dat net lekker aansluit.
Ja, want daar wordt naar gekeken.
Tuurlijk.
Daar wordt naar gekeken. Maar eigenlijk, want jij zei je eigen USP's, maar leef je ook in de tegenpartij. Eigenlijk heeft dat weer met elkaar te maken.
Natuurlijk.
Want ook bij je eigen USP's ben je aan
maakt
het kijken.
Afhankelijk.
Maakt het afhankelijk van datgene wat je wilt. Hey, en dan zit je, mijn dochter, 1,5 jaar bij een bedrijf. Heb je een fantastisch traineeship erop zitten met heel veel plezier. En dan komt het punt, je traineeship loopt af. Je Krijg. Wil in dienst. En dan komen er ook onderhandelingsgesprekken.
Ja. Ja.
Wat raad je daarbij aan? Eigenlijk hetzelfde. Weet wie je tegenover je krijgt en weet wat jouw krachten waren in deze 1,5 jaar.
Absoluut.
Ga het voor jezelf turven. Welke mooie dingen heb je toegevoegd?
Ja, en dan kan er nog, en dan is er, als je ergens al binnen bent, dan kun je nog een voordeel hebben. Dat kan overigens ook als je extern bent, ligt een beetje aan de situatie. Maar dan kun je ook gaan zeggen van nou, als zij bijvoorbeeld een bepaalde functie of een bepaalde richting echt interessant vindt, dan kan ze daar ook een plan voor presenteren.
Ja.
Van, nou, dit lijkt me heel leuk, want dan kan ik dit en dit doen, dan kan ik zus doen. Ik zou dan graag dit en dit. Misschien moet ik op dat vlak nog wat bijleren. En dat geeft, weet je, als je daarnaar zit, dat geeft iemand met een plan, iemand met initiatieven, iemand die een enthousiasme, met actieve, ja nou, hard. Wordt het steeds lastiger om nee te zeggen.
Ja, precies.
Want iedereen komt dat binnen. Ook als je in een gesprek zit. Ik heb toevallig afgelopen week 8 sollicitatiegesprekken gedaan voor een voor mijn bedrijf. Voor iemand die ik coach. En die zei van, wil jij mij helpen met sollicitatiegesprekken? En het interessante was dat er heel veel waren gesprekken. En er was 1... een sollicitatiegesprek.
Oké, vertel, wat was het verschil?
Met de andere mensen raakte ik gewoon in gesprek. Was het eigenlijk vanaf het begin aan van
heen en weer geïnteresseerd in elkaar.
En mijn eerste vraag was eigenlijk, want er waren al gesprekken van tevoren geweest. Mijn eerste vraag was iets in de trant van, nou, waarom jij? En 1 iemand zei, nou, laat ik eerst even mezelf voorstellen. En die begon bij 25 jaar geleden. We kwamen van de middelbare school. Totaal niet interessant, want ik had natuurlijk ook zijn cv en zijn LinkedIn profiel bekeken. Dus daar ging het mij helemaal niet om. Het ging mij over het gesprek. Wie heb ik voor me?
Ja,
ik
wil voelen wie jij bent, waar je voor staat.
En ik heb ooit, ik werkte toen in Spanje en we zochten iemand voor sales. En we hadden in België, Nederland, Duitsland gingen we rondkijken. En psychologische testen doen enzovoort. En ik had ondertussen al 35 mensen gesproken in verschillende landen. En op vrijdagmiddag om 4:30 in Stuttgart was er nog 1 kandidaat. En die kwam ook braaf met de psychologische testen binnenwandelen. En ik zag haar aankomen wandelen en ik dacht, nou, als jij de goede antwoorden hebt, dan ben je net.
Precies dit heb ik gehad bij een functie. Ik kan me nog zo goed herinneren. De Sinterklaasintocht was hier in Waddinxveen. Ik had 's morgens in alle vroegte met 3 kleine meisjes aan de kade van de Gouwe gestaan om de stoomboot binnen te halen. En om 11:00, 11:30 had ik in de Koenekoop, dat is het industrieterrein hier, had ik een sollicitatiegesprek. Op een zaterdag. Die meneer die was speciaal daar naartoe gekomen, want dat sollicitatiegesprek moest plaatsvinden, want dan kon ik nog per 1 december mijn andere baan opzeggen en 1 januari beginnen. En naderhand zei hij zegt, je hebt jezelf verkocht op het moment dat je binnenstapte en we gaven elkaar een hand.
Ja.
Hij zegt, op dat moment wist ik, dit is het.
Ja.
En dat is inderdaad, als mensen kijken we zoveel meer met, en dat merk ik zelf ook, ik heb dat zelf ook heel sterk. Je voelt het, je merkt het, en dus ik kan me heel goed voorstellen wat jij zegt. Je hebt er al heel veel gesproken en je ziet iemand en je denkt, dat is er.
Ja.
Ja, ja, apart is dat, hè?
Ja. Ik coach
en toch zijn die onderhandelingen of die voorbereidingen voor een gesprek enorm belangrijk.
Ze zijn allemaal nodig, want die bepalen ook hoe je houding, hoe je het gesprek ingaat.
Ja, hoe zelfverzekerd ben je, hoeveel kennis, kunde, zie jij ook daadwerkelijk de win-win die je kan toevoegen?
Het verbaast mij echt hoeveel, in het geval van vaak jonge mensen, niet, gewoon überhaupt de website van het bedrijf niet hebben bekeken.
Nee.
Echt ongelooflijk. Ik had laatst een jonge vrouw die eigenlijk vergelijkbaar in de situatie zoals jij, van je dochter bedoel ik, ja, die werkte nu ook een paar jaar bij een bedrijf en nou ja, er kwam een vacature en nou ja, daar wilden ze wel en, nou ja, en wilden over de salaris onderhandelen. Maar dat vond ze inderdaad heel erg spannend. En waarom is dat dan spannend? Nee, heb je. Ja, kun je krijgen. Wat je niet vraagt, krijg je niet. Hè?
Nee,
zo simpel is het eigenlijk ook weer. En ja, maar wat vinden ze dan van mij?
Ja, dus dat speelt mee, hè?
Ik zeg, jij had laatst iets moeten onderhandelen, toch? Over nee. Ja, en omdat ik dat onderhandelde, hadden we een fors bedrag
bespaard.
En ik zeg maar, als je het moeilijk vindt om te onderhandelen, dan kan je best op dat moment zeggen van, nou, iets in de trant van, je begrijpt wel dat ik hierover ga onderhandelen. Hè? Want je verwacht dat ik in mijn werk ook ga onderhandelen. Dus dat doe ik hier dan ook.
Dit is grappig dat je dat zegt. In aanloop hier naartoe bedacht ik me dat mijn vader vroeger altijd zei, hey, als je jezelf niet kan verkopen, hoe kan je dan het bedrijf verkopen?
Ja.
Als je niet voor jezelf kan opkomen, hoe kan je dan voor het bedrijf opkomen?
Precies.
Dus op het moment dat je tegenover iemand zit om te onderhandelen, is dat wat je uitstraalt. Ik weet waar ik voor sta. Ik weet wat ik wil. En Een werkgever kan nooit verwachten dat je aan de ene kant klakkeloos alles accepteert en aan de andere kant voor het bedrijf ineens hele goede dingen doet.
Nee. Nou, precies.
En dat is precies wat jij
precies
nu ook
dat
zegt.
Ja. En het helpt. Sorry. En het helpt dat op het moment dat je het zelf benoemt en datgene wat je eigenlijk spannend vindt even hardop zegt,
ja,
dan is de lading eraf.
Klopt.
En als je dat met een glimlach kan doen, dan werkt dat.
Ja.
Wat ik ook een hele leuke vind, dan moet ik altijd bijna altijd mensen vragen van ja, maar wat doe je dan als ze vragen om mijn salarisstrookje van de vorige werkgever?
Hele belangrijke. Vertel. Wat doe je dan?
Wat doe je dan? Dat vooral niet geven.
Ja, dat doe ik dus ook. Nou, heb ik ook nooit gedaan. Ik zei altijd, wat vind je mij waard?
Nou, dat.
Maar waarom niet? Leg eens uit.
Nou, waarom wel? Ik bedoel, stel nou dat jij, jij verdient, weet ik veel, 4.000, 7.000, whatever, euro per maand. Dan ga jij je loonstrookje geven. En dan gaan ze daar 5-10% boven zitten. Terwijl, ja, weet je, je gaat op onderzoek uit als je dat al niet weet. En dat is natuurlijk bij cao's is het even iets anders. Maar goed, dan ga je jezelf in een andere treden of in een andere schaal praten. Maar op zich ga je op onderzoek uit, wat is het? En dan zeg jij van nou, ik zag dat er een range is van tussen dit en dit. Maar het eerste wat je zegt is, ik begrijp de vraag en ik neem aan dat dat is om te kijken hè, wat mijn verwachtingen zijn. Ik zag dat er range tussen dit en dit zat en ik zou, en dan ga je natuurlijk lekker met je boven in die range zitten. Of als je denkt dat het nog veel meer is, dan ga je erboven zitten, maar dan is de balans misschien een beetje weg. Maar er is geen wet die zegt dat jij antwoord moet geven op een vraag. Of dat je iets moet doen. Dat is, ik weet niet of je ooit een mediatraining hebt gedaan. Maar dat zie je ook bij politici. Die kunnen dat ook heel goed. En die krijgen een vraag. En dan zeggen ze interessante vraag. En dan geven ze antwoord op datgene wat ze zichzelf hadden willen vragen.
Ja.
En dan denk je, oh nou, dat klonk goed. Maar je was vergeten dat die vraag helemaal niet daarover ging. Dat kun je op een hele beleefde, keurige manier kun je dat doen. Ik begrijp de vraag. Ik denk dat het gaat over welke verwachtingen ik heb over het salaris. En dat zit in die range.
Ja. Ja. Hey, en in het geval dat je er al werkt en je krijgt de reactie terug. Ja, inderdaad, dat past niet meer in de schaal of daar is geen budget voor als het een kleiner bedrijf is. Hoe ga je daarmee om?
Daar, ga je eigenlijk hetzelfde mee om. En dat is natuurlijk in iedere situatie verschillend. En wat dan heel belangrijk is, is ga niet in het negatieve, hè, van maar hij krijgt meer of zij krijgen wel dat of weet ik veel. Maar ga echt in het positieve. Wat kan er nou bij toe bijdragen? Of wat kun je verzinnen? Hè, van als ik de komende maanden dit en dit laat zien, kunnen we afspreken dat het dan wel. Of als we dit en dit, is er dan een bonus? Of krijg ik een opleiding vergoed? Of dat is natuurlijk ook, kun je dingen verzinnen samen? Dan komen we weer bij dat collaborating, dat samenwerkend naar een opleiding, die taart groter maken.
Ja.
Wat is belangrijk voor jou? Wat is belangrijk voor mij? En wat is belangrijk voor mij, maar kost jou eigenlijk niks, maar heeft wel waarde voor mij?
Ja, ja.
Je ziet het vaak bijvoorbeeld met mensen die... dat vind ik er ook zo een. Mensen die dan... vrouwen vaak, die dan minder gaan werken, al of niet vanwege kinderen. En dan 10, 20... gaan een dag minder werken, dus... Van 5 naar 4 dagen. Dus leveren ze 20% van hun salaris in. En dan zeg ik altijd, maar lever je ook je verantwoordelijkheden in dan? Tuurlijk, als jij ergens werkt waar je aanwezig moet zijn. Noemen ze iets. In de kinderopvang. Ja. Ik heb altijd een bedrijf voor de kinderopvang. Ja. Daar is het wel de bedoeling dat je er... ergens gedurende jouw dienst bent.
Ja.
Maar het management... fijn als je er in ieder geval over het algemeen wel bent. Maar hoe die uren zich verhouden enzovoort... Als het spulletje allemaal klaar is...
Als het werk gedaan is en het is goed gedaan.
En niemand levert... Want op een zeker niveau lever je gewoon geen verantwoordelijkheden in. Maar alleen tijd... En dus geld. Terwijl, ik vind het altijd interessant. Hè? Ik zeg dan ook altijd tegen mensen. De CEO van Akzo Nobel is ook commissaris bij de Nederlandse Bank. Of bij KLM. Of bij... Hebben 3 commissariaten. Dat kost best wel veel tijd. Leveren ze dat in? In hun salaris?
Nee.
Rutte gaf een hele tijd... ook les. Had best een verantwoordelijke baan.
Ja.
Heeft hij salaris ingeleverd? Nee.
Dat is wel een interessante. Ik had hem klakkeloos geaccepteerd.
Echt waar?
Ja.
Waarom?
Ik ben van 32 uur naar 25 gegaan op een gegeven moment toen ik mijn eigen bedrijf ging starten. Want ik had toch wat minder tijd dan ik dacht. Dus 32 uur was toch wel een beetje veel om een eigen bedrijf naast te starten. Dus toen ben ik naar 25 gegaan. En die uren zijn er netjes. Waar ik wel achter kwam is, je gaat dan 32 uur in 25 proppen. Want er wordt ook niks aan je functie weggehaald.
Nee, en misschien had je nog beter gezegd van 32 naar 28.
Het enige is, alles wat ik ernaast deed, dat kwam een beetje in het gedrang. Maar ja, maar het is wel een hele interessante om naar te kijken inderdaad. En dat je misschien iets naar beneden gaat, maar het hoeft niet per se te betekenen 20% op het moment dat je 1 dag minder gaat werken, van 5 naar 4.
Nee.
Nee. Want waarschijnlijk blijf je die 80% wat jouw werk echt maakt, die blijf je gewoon doen.
Absoluut.
En misschien nog wel meer.
Absoluut.
Ja. Ja. Interessant. Nou, mooi om mee te nemen voor mensen. Hebben we alles een beetje aangeraakt?
Oh.
Want volgens mij zijn we al bijna een uur bezig.
Ik denk het wel.
Ik zie hier nog staan, welke fouten worden er gemaakt? Is dat inderdaad niet voorbereiden?
Niet voorbereiden.
Het negatief benaderen, gaan wijzen naar anderen, die noemde je daarnet.
Ja. Ja, en wat dan ook en dan ben je het niet geworden, hè? Of je krijgt het niet. Nou, waar je net al over zei, van nee, ga je dan met hangende pootjes en chagrijnig reageren? Of blijf je heel professioneel en zeg je, waarom niet? Kun je me daar feedback op geven? En toch nog even het gesprek aangaan met iemand. Zeker als je binnen de organisatie is dat natuurlijk super nog belangrijker.
Ja,
maar ook
ja.
Als je er, ook als het een vacature is, je weet nooit hoe je mensen weer tegenkomt of hoe dingen zich gaan verhouden. En als je dat aanbod krijgt, hè, je krijgt een telefoontje van nou, je bent het wel geworden en je krijgt het aanbod. Vraag altijd even het aanbod op papier. En reageer enthousiast van, oh, heel fijn, super, ik kijk er meteen naar. Ik ga het even op mij in laten werken. En dan, want dan heb je nog ruimte voor die tweede onderhandeling, voor nog misschien een dingetje of wat dan ook. En er is nog eentje, bedenk ik me nu ter plekke. En dat klinkt misschien een beetje vagig, maar volg ook je gevoel.
Ja.
Hè? Als het op een gegeven moment genoeg is, is het genoeg. Maar ik heb ook een aantal keren in mijn leven sollicitaties gedaan. Waar ik de baan kreeg. En ik ondertussen ontdekte dat ik daar echt niet wilde werken. Want dat was gewoon niet mijn club.
Niet jouw plek. Nee.
En dat is ook... en in een wereld met arbeidskrachten kun je dat ook een beetje doen.
Ja, precies. Dat is ook wel eens wat ik... Kijk, ik heb het hier over geld. Maar geld raakt natuurlijk aan alles wat we doen. Vandaar ook deze podcast. Want ook dit speelt zeker een rol aan de inkomstenkant. Ja. Maar wat ik inderdaad ook altijd zeg... Het maakt niet uit hoeveel gesprekken je hebt. Juist als je niet weet wat je wilt, ga gesprekken voeren. En er komt vanzelf een moment dat je denkt, hier wil ik werken. Ja. Dit is mijn plek, hier voel ik me thuis.
Ja.
Want net zo goed als wat ik daarnet vertelde over die directeur die zei van... ik wist het op het moment dat je binnenstapte. Ja. Zo heb je als sollicitant, als je ergens binnenstapt, heb je ook direct een gevoel. Maak even een rondje over die afdeling.
Ja.
Krijg een gevoel bij het bedrijf, want ook dat zegt heel veel.
Absoluut. Ja. Zeker.
Nou, mooi.
En als uitsmijter, durf dus, heb het lef om de relatie niet te schaden omdat je bang bent dat de relatie schaadt. En op het moment dat je eerlijk, transparant bent.
Ja.
En ook in je eigen relatie met je partner, dat wat je eigenlijk eng vindt, of weet dat die ander het eng vindt, het gewoon benoemen. En niet die aanname doen, maar echt gewoon vragen van, waarom is dit moeilijk voor je? Waarom is dit belangrijk voor je? Waarom is dit?
Ja, en wat maakt dat het zo spannend is?
En het dan nog even bij het antwoord die laatste drie woorden herhalen.
Zullen we daarmee afsluiten, yes. Noël? Heel erg dankjewel voor al je tips.
Ja, graag gedaan. Leuk.
Goed zo. Nou, als je als luisteraar meer van Noël wil weten, in de show notes zet ik even haar contactgegevens. Je website of je telefoonnummers, daar gaan wij het zo meteen over hebben. Even ook de link naar hoe kan je testen wat jouw onderhandelingsstijl is. Ik denk dat die ook heel leuk is om even mee te geven. Mocht je contact op willen nemen met Noël, doe dat vooral. Mocht je contact met mij op willen nemen, dan doe dat ook vooral. Ben je van harte welkom. Ik leer je uitkomen met je inkomen, zodat je niet alleen nu een heel fijn leven hebt, maar ook in de toekomst. Dankjewel voor het luisteren. Stay tuned en tot de volgende keer. Vond je deze aflevering interessant en waardevol? Volg Uitkomen met je inkomen dan op je favoriete podcastkanaal om niks meer te missen. En dacht je aan iemand tijdens het luisteren? Deel deze opname dan vooral. Vaak doe je een ander daar een groot plezier mee. Mij maak je heel blij door deze aflevering een like te geven. Dan wordt die nog beter gevonden door anderen. Dankjewel voor het luisteren. Stay tuned en tot de volgende keer.